goed. Ik sprak net jou even. En toen moest ik denken aan een paar jaar geleden. Ik denk dat het alweer 4 jaar geleden is of zo. Dat ik was uitgenodigd om te spreken 's middags in een vineyardgemeente in Wageningen. En toen ik daar binnenkwam was ik daar zeer van onder de indruk. Overal zulke stoelen volgens mij, waar jonge studenten overheen kropen. Het ging heel ongedwongen. En er was een hele grote muziekband die daar geweldige muziek stond te maken. En mensen die waren al gauw heel enthousiast. En de handen gingen omhoog en er werd meegezongen. En toen mocht ik preken. En een van de leuke dingen in de evangelische gemeente is altijd, tenminste voor dominees, dat je niet het idee hebt dat je na 20 minuten moet stoppen of zo. Je krijgt gewoon alle tijd. Dus dat was daar ook zo. Alleen er was één iets bijzonders. Is dat als je dan gepreekt had, en ik heb geloof ik een uur gepreekt daar, dat er dan een soort interruptiemicrofoon was. Waar mensen naartoe mochten komen, die mochten dan commentaar geven. En zo had ik een uur lang over de belofte en de trouw van God aan Israël gepreekt. En na afloop kwam er een student naar mij toe en ze hoefde niet eens die microfoon te gebruiken, maar ze ging direct naar mij toe en zei, ik heb er helemaal niks van begrepen. En dat verbijsterde mij een beetje, niet omdat ik nou denk dat al mijn preken zo inzichtelijk zijn, maar ik had toch het idee dat je er op zijn minst nog een beetje van begrepen zou kunnen hebben. Maar ze had helemaal niks van begrepen. En toen we doorpraatten, toen bleek dat, wat ik dan zomaar vertaal, dat haar antenne anders gericht was. En terecht, en daar zeg ik helemaal niks van, ze was heel erg bezig met haar persoonlijke relatie met God, met Jezus Christus, en wilde heel graag weten hoe je dat nou kon invullen in de academische wereld, in haar leventje, maandag, dinsdag, woensdagavond, wat God te maken had met geld, met studie, met levensbestemming, met seksualiteit, met noem maar op. En toen kwam ik vertellen over de geschiedenis. En ik kwam vertellen over het land. En dat zijn twee categorieën, zeg maar, de geschiedenis en het land, die buiten haar gezichtsveld stonden, waar ze eigenlijk niks mee kon. En nu ik zo begin om vanavond iets te vertellen over het land, dacht ik bij mezelf, misschien is dat, herkent u dat ook wel? Dat we vaak in kerken bezig zijn met iets wat niks met de heilsgeschiedenis te maken heeft, alsof het eigenlijk al achter ons ligt. En we hooguit in een soort tussentijd leven. En in die tussentijd gaat het erom, gaat het om discipelschap. Gaat het om toewijding. Gaat het om opbouw van ons geloof. En gaat het erom dat onze buren ook gaan geloven. En toch denk ik dat de Bijbel veel meer te vertellen heeft. En vanavond, voor sommigen zullen er bekende dingen langskomen. Dat gebeurt dan ook omdat ik veel in het land spreek, maar ik heb ervoor gekozen om wat nadrukkelijker de teksten te lezen en te noemen. En dat is niet omdat ik de tijd heb vanavond, maar misschien is het ook handig voor u om. Ik was pas ergens en toen zei iemand, toen ik het over de roeping van Israël had, oh, die tekst kende ik nog niet. En toen kwam ik een dag later weer een nieuwe tekst tegen en toen dacht ik, ach, die had hij ook moeten, die moet ik hem ook even mailen, weet je wel. Nou, het land, het gaat wel degelijk in het Oude en Nieuwe Testament ook om het land. En de vraag is, wat is er nou zo bijzonder mee? Om een tekst te noemen, Deuteronomium 11 vers 11, waar God aan het land wat bevrijd is uit Egypte uitlegt dat het land waar ze naartoe gaan heel anders is dan het land waar ze in slavernij geleefd hebben. Dat land, Egypte, dat bedruipt zichzelf wel, zeg maar. Dat heeft de Nijl en die treedt buiten zijn oevers en soms doet hij dat niet en dan is het wel eens moeilijk 7 jaar lang. Maar over het algemeen doet hij dat wel. Maar het land Israël waar God zijn volk naartoe brengt, daar staat, is een land van bergen en dalen dat water drinkt van de regen van de hemel. Dat is een land waarvoor, wil het vruchtbaar zijn, dan moet de hemel zich openen. Het is ook heel bijzonder als Abraham voor de allereerste keer in het land komt. In Genesis 12 lezen we dat. En u weet natuurlijk ook wel dat het hele leven van Abraham voortdurend een beproeving is, waarin God hem als het ware uitdaagt om hem te vertrouwen als vader. Dan komt hij in het land en dan is er niks te eten. Dan is er hongersnood. He, je zou zeggen, dat is nou niet bepaald een goede timing van God. Want als je je vriend toch brengt bij het land waar je hem wil hebben, als een soort cadeau wat hij mag uitpakken, dan zorg je dat de beken vol water staan en dat de druiven vol aan de bomen hangen. En ik denk dat Abraham op dat moment, en hij gaat dan gelijk door naar Egypte, maar had moeten blijven staan en had moeten inzien dat dit een land is waar het allemaal niet vanzelf komt. Het is een prachtig land, het vloeit van melk en honing, maar je moet er wel bidden. Je moet er wel bidden. Je moet opkijken naar de hemel. En ik denk dat hij dat beter had kunnen doen dan naar Egypte gaan en met Hagar thuis te komen. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen is een land van bergen en dalen dat water drinkt van de regen van de hemel. Een land waarvoor de Heere uw God zorgt. Bestendig zijn de ogen van de Heere uw God daarop gericht van het begin van het jaar tot aan het einde. God kijkt daarnaar, naar dat stukje land tussen de Middellandse Zee en de Eufraat. Elke dag ziet hij het, staat er. Van het begin van het jaar tot aan het einde. We lezen in een ander gedeelte in de Torah dat God zelf zegt dat het zijn erfdeel is. Zijn nagala. Dus in Leviticus 25, vers 23, daar gaat het om de lossing van het land. En dan staat er heel opmerkelijk, Leviticus 25, vers 23. En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. Nu vraag ik u en mijzelf. God is toch de schepper van het hele universum? God kan van elke planeet, van elk kruimeltje klei, kan hij zeggen dat is van mij. En toch is er één stukje land op onze planeet waarvan hij in het bijzonder zegt, dat is mijn bezit. Hij zegt tegen de kinderen Israëls, het is niet eens van jullie. Jullie mogen er voor altijd wonen, maar als vreemdelingen bij mij. Jullie zijn te gast bij mij, want het is mijn land. Waarom noemt God dat nou juist zijn erfdeel? Het wordt nog bijzonderder als er staat in Ezechiël 38 vers 12, dit is de navel van de aarde. De navel van de aarde. En dat is niet alleen een geografische aanduiding, maar de Joodse traditie zal zeggen, waarom wordt dat zo genoemd, de navel van de aarde? Omdat daar de schepping begonnen is. De hoeksteen van de tempel is in feite de hoeksteen van de creatie. Het land is zo bijzonder, omdat daar het paradijs was. De Hof van Eden. Op de berg Moria. Op de berg Sion. En je begrijpt dat God daar zo bijzonder over spreekt als je realiseert dat dat inderdaad het paradijs was. Dan snap je dat een beetje. Ik vertel dan wel eens, maar dat is eigenlijk niet eens nodig, dat je dat misschien ook zou kunnen afleiden aan de geografie van het paradijs. Mensen zeggen, ja, maar het paradijs, dat is er toch niet meer? Nee, het paradijs is er nog steeds. Er staat nergens in de Bijbel dat het paradijs vernietigd is. Hooguit zou je kunnen zeggen, maar dan moet je het misschien wel heel letterlijk nemen, het paradijs is opgeheven. Het is opgeheven. En straks komt het weer terug op haar plek. En als het terugkomt op haar plek, geborgen in het Nieuwe Jeruzalem, dan moeten we niet naar Kazachstan. En dan moeten we ook niet naar Noord-Amerika, maar dan weet iedereen waar het komt. Waar het neerdaalt. Dat is daar. In Genesis 2 staat er dat er, behalve die bijzondere bomen die er zijn, dat er ook een bron is. En het bijzondere is dat die bron in het paradijs vier rivieren voedt. Dus uit die bron komen vier rivieren voort. Twee in het, die in het noorden stromen, de Eufraat en de Tigris. Dat staat er ook bij. En twee stromen in het zuiden. Van één staat dat hij het land Ethiopië omloopt. En een andere weten we dan niet precies. Maar vermoedelijk is dat de een is de Nijl, dat is wel zeker. En de andere de Rode Zee of een zijtak van de Nijl. Maar als je nu naar de geografie kijkt van het Midden-Oosten, dan zie je dat die vier rivieren niets met elkaar te maken hebben. Twee rivieren die stromen bij Irak, bij Mesopotamië. En twee rivieren bij Egypte en Ethiopië. Maar in de Bijbel staat dat ze uit één punt komen. En een jaartje geleden toen ik daarover had met Karel van Noord, zei hij, ja, ik heb eens foto's van de NASA gezien waarin je die beddingen, die oude beddingen, nog kunt aantreffen. Maar goed, dat heb ik zelf nooit gezien, maar in het paradijs zie je dus dat die vier rivieren die nu uit elkaar liggen uit één punt komen. En als je dat weer zou terugbrengen in gedachten, zeg maar, dan zou je inderdaad in het land Kanaan komen. Dan zou je misschien nog wel preciezer op de bergen van Moria komen. Misschien nog wel preciezer op de berg Sion. En eigenlijk hoef ik dat niet eens te vertellen, omdat de profeten zeggen dat die bron er nog steeds is. Er is een bron onder de berg Moria. Ezekiel 47, Joël 3, Zacharia 14. Die zal aan het eind der tijden ontspringen en die zal zo krachtig zijn dat hij zelfs het water van de Dode Zee gezond zal maken. Er zullen weer vissers staan tussen Engedi en Eglaïm op de weg langs de Dode Zee. En als je de beschrijving van Jeruzalem leest van de eindtijd, dan is het een stad vol rivieren. Jesaja 33, waar schepen op varen. Geen oorlogsschepen staat erbij, geen handelsschepen, maar wel gewoon. Nou, en als je nu komt in Jeruzalem, nou, nog geen roeiboot, hè. De Kidron die schijnt daar te stromen, maar je moet wel in het juiste jaargetijden zijn om hem te ontdekken. Maar dan zal het een rivier van stromen zijn. Jesaja 33. Er is dus een bron. Daar is het dus. Dat is de plek waar God met Adam en Eva wandelde in de avondkoelte. En daar gaat hij naar terug. Er zijn trouwens wel toespelingen in de Bijbel als het gaat om de historische oorsprong van het land. Ik zal er twee noemen. Dat is allereerst Jeremia 2. We zullen daar zo bij komen, maar er zijn momenten dat God zich tegen zijn eigen volk keert en dat hij dan zegt, ga maar terug naar af, ga maar weg, ga dan maar naar de volkeren toe, want daar zijn jullie zo jaloers op. Die goden wil je zo graag dienen, ga daar dan maar zoeken. En wat zie je dan? Dat het land, dat de hof verpietert. En Jeremia spreekt er zelfs over als het volk in ballingschap gaat, dat het land terugkeert tot de chaos van Genesis 1. Hè, tohu wabohu, woest en leeg. En dan moet je kijken wat er staat. Jeremia, moet ik het al, ja, goed opzoeken. Nee, Jeremia 4, vers 23. En ik zag de aarde, zegt hij dan. Ik zag Eretz. Soms is de aarde niet de planeet, maar Eretz, het land. En ik zag de aarde en zie, ze was woest en leeg. Dat zijn die woorden uit Genesis 1. En ik zag naar de hemel en zijn licht was er niet. En ik zag de bergen en zie, ze beefden. En alle heuvelen schudden. En ik zag en zie, er was geen mens. En alle vogels van de hemel waren weggevlogen. En ik zag en zie, de gaarde, de tuin, de hof, was woestijn. En al zijn steden waren in puin gestort. Dus hier zie je iets van het beloofde land, Eretz. De hof, de gaarde, wordt een woestijn, een wildernis. Woest en leeg, als in het begin. Het tegenovergestelde zie je ook bij de profeten, namelijk als God zijn volk dan verlost en terugbrengt, dan zie je dat de wildernis, de woestijn, weer een gaarde wordt. Om een voorbeeld te geven, dat was trouwens ook die tekst die ik wilde doorgeven aan mijn collega. Jesaja 51, vers 3. Dan gaat het over dat ze weer moeten putten, het volk van Abraham. En dan zegt God, ik riep hem als een eenling en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de Heere troost Sion, hij troost al haar puinhopen, hij maakt haar wildernis, haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heeren. Dat is niet zomaar een verwijzing. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heeren. Nou goed, daar brengt God zijn volk naartoe, ook vanuit de Exodus, als het zich gevormd heeft. En dan lezen we in Exodus 15, het lied van Mozes bij de Schelfzee, dat Mozes weet waar God zijn volk naartoe brengt. Niet zomaar naar een land waarvan ze denken, nou wat zal dat nou wezen? Nee, dan zegt hij in Exodus 15, gij leidet het door uw kracht naar uw heilige woonsteden, vers 13. Vers 17, gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. Met andere woorden, als God Abraham roept, dan brengt hij hem naar dat land. En als God een volk schept, formeert, dan brengt hij dat volk naar die plek, naar waar het ooit begonnen is. Naar de plek van het paradijs. God zegt in de profeet Ezechiël 43 vers 7, dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik voor eeuwig wonen in het midden van de kinderen Israëls. Daar gaat het naartoe. Je zou kunnen zeggen, en voor de theologen onder ons, Bruggeman, die heeft een boek geschreven over das land. En heeft gezegd, eigenlijk zou je een hele theologie over het land kunnen ontwerpen. En hij zegt dan in dat boek, dat is een befaamde oud-testamenticus, dat er een soort driehoeksverhouding is tussen God, tussen het land en tussen Israël. En hij zegt, Israël zonder God, dus als een van die drie relaties doorbroken is, gaat het verkeerd. Hij zegt, Israël zonder God in het land, dat gaat niet. Dat zie je in de tijd van Elia en van Izebel en van Agab. Dan willen ze de Baals dienen en dan sluit de hemel zich en dan is er niks meer te eten. Dus dat lukt niet. Je kunt alleen maar met God in het land leven. Alleen maar biddend. Het land zonder God, dat kan ook niet. En soms doet Israël dat. Maar Israël moet ervoor zorgen dat ze het land zijn eigen relatie met God laat hebben. Door bijvoorbeeld de sabbatten van het land te respecteren. Eén keer in de zeven jaar geniet het land zijn eigen rust, zijn eigen sabbat, zijn eigen relatie met God. Want het is het erfdeel van de Heer. En Israël zonder land kan eigenlijk ook niet. Twee derde van de Torah kun je eigenlijk alleen maar doen in het land. En dat hebben we ook gezien in de diaspora. Als Israël uit het land is, dan verpietert het land, dan wordt het er weer een wildernis, dan wordt het inderdaad, zoals Jeremia zegt, wordt het een woestijn, wordt een gaarde, een woestijn, en zo is het ook eeuwenlang geweest. We kennen de reisverhalen wel van mensen die in de 19e eeuw weer het land gingen bezoeken, en iemand als Mark Twain, die zei, nou, ik ben van Jaffa, ben ik naar Jeruzalem gereisd en ik ben er één persoon tegengekomen. Het land lijkt wel geschapen voor dorens en distels. Maar wat er met Israël in de verstrooiing gebeurt, ja, dat is ook niet goed. Dat snapt ook iedereen. Je kunt wel met een kip boven je hoofd gaan zwaaien. En dat is ook wel goed bedoeld, denk ik dan. Maar dat is het toch niet. Rav Kook, dat is de spirituele leider, zeg maar, van de mensen van Moshe en Lea, van de mensen die in Judea en Samaria wonen, die zeggen, de terugkeer naar het land is niet alleen een fysieke bekering, maar is ook een spirituele bekering. Op het moment dat een Jood het land binnengaat, dan wordt zijn ziel herboren. En misschien dat ze dat 1, 2, 3 niet zo nazeggen, maar Israël hoort ook in het land. Israël vervreemdt ook in de diaspora. Goed. En wat zien we nou als God zijn volk Israël naar dat land, naar die plek brengt? Dan zien we eigenlijk, behalve het geven van de Torah, maar dat is een voorbereiding op het binnengaan van het land. Dan zien we eigenlijk dat alles wat belangrijk is in de heilsgeschiedenis, alles wat belangrijk is in de plannen van God met deze wereld, daar gebeurt. Niet alleen dat daar de tempel gebouwd wordt. Maar daar wordt ook de Bijbel geboren. De openbaring van God wordt daar gegeven. Daar worden de psalmen geschreven. Daar worden de profetieën ontvangen. Daar wordt, om over te gaan naar het Tweede Testament of het Nieuwe Testament, daar worden ook de evangeliën geboren. Daar is de Heer Jezus geboren. Daar sterft hij, daar staat hij op. Daar wordt de Heilige Geest uitgestort. Vandaar gaat het licht de wereld over. Door de 12 vertegenwoordigers van Israël, de 12 apostelen. En daar wordt de heilsgeschiedenis ook voltooid. Daar komt het koninkrijk. Daar zal de koning zitten op de troon van David. Dat zal het stralende middelpunt zijn van een verloste aarde. Daar allemaal. En het is zo logisch. Als God straks aan het einde van de heilsgeschiedenis is, zeg ik wel. En het is natuurlijk toch nog wel een stukje heerlijker. Zou je bijna zeggen, maar goed, dat laten we over aan dogmatici. Maar als we straks aan het einde zijn, dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Het einde van de Bijbel sluit perfect aan bij het begin van de Bijbel. We hebben een God die niet laat varen het werk van zijn handen. Die niet zegt, nou, in het begin ging het een beetje stuntelig. Nou, dat slaan we dan maar over. En dan beginnen we helemaal overnieuw of zo. Nee, hij zoekt op wat verloren is gegaan. En we hebben een God die aan het einde zal zeggen, voor het front van de wereld. En we zijn weer terug in het paradijs. En het is er weer, precies zoals ik bedoelde. Als je dan gaat kijken naar het land, zou je kunnen zeggen, je hebt het land. Maar dat land heeft ook een hart. Een ruggengraat. En het land heeft ook een ziel. Volgens mij is de ziel de plek zelf. Moria. Sion. Dat wat de wereld nu Oost-Jeruzalem is gaan noemen. Alsof het een soort buitenwijk van Jeruzalem is. Maar het is de plek. En daaromheen het hartland. Het hart van Israël. Lea zei gisteravond ergens anders, het is de backbone, het is de ruggengraat. Want als je gaat kijken waar het uit bestaat, dan liggen daar de bergen van Israël. Het begint boven bij Sichem, en dan gaan we naar Shiloh, en dan gaan we naar Bethel, en dan gaan we naar Jeruzalem, en dan gaan we naar Bethlehem, en dan gaan we naar Hebron. En uiteindelijk gaan we een stapje naar beneden en komen bij Beersheba. Dat is de route van de aartsvaders. Dat is de geestelijke ruggengraat van het land. Natuurlijk het land, het hart van Israël, dat snapt u als u naar de kaart kijkt en je ziet die gearseerde of je ziet die onderbroken lijn, dan snapt iedereen dat het ook strategisch een heel belangrijke plek is, de Jordaanvallei. En zeker als je daar bij de Tanja bent en als je op de bergen zit, dan overzie je zo de kuststrook, want de kust is vlak en dan krijg je de bergen en dan krijg je weer de vallei. En nou net die bergen, dat is Samaria en Judea. Dus iedereen snapt dat voor de veiligheid heel erg belangrijk is, dat je die bergen in bezit hebt. Je moet er niet aan denken dat daar een staat komt die zijn raketten afvuurt vanuit de bergen, zo op televisie. Maar veel meer nog dan het van politiek belang is, is het, zou je kunnen zeggen, van belang voor de identiteit van Israël. Want wat nou juist, niet als een socialistische republiek, zeg maar, maar als een land. He, wat door God geschonken is, dat je zou kunnen zeggen, waar het begint te tintelen, is niet Tel Aviv. Daar heeft hij zijn profeet de verkeerde pond genomen. En er was iemand die logeerde bij een leerlooier, maar dat is het dan ook zo'n beetje. In Haifa, Ashdod, Ashkelon, Netanya, Nahariya, dat is dan niet om over naar huis te schrijven. Maar Shiloh wel. En Bethel ook. En Gilgal ook. En de bergen van de Ebal en van de Gerizim ook. En de Elon Moreh ook. En de graven van de aartsvaders ook. En het graf van Jozef en van Kalef. Het is het Bijbelse hart van Israël. En als deze mensen, dat is Lea en Moshe en ik, ondersteunen daarin samen met u. Als die zeggen, ja, maar dan kun je niet prijsgeven. Dan voelen ze ook aan, dat dat is één van de redenen. Als we dat prijsgeven, als we dat loslaten, laten we nou net dat deel van Israël los. Wat zo verbonden is met onze geschiedenis. Wat zo verbonden is met wie we zijn. Dat hartland van Israël, dat bestaat uit twee gedeelten. En het wordt doorsneden, zou je zeggen, door Jeruzalem en door Benjamin. In het zuiden heb je daar Juda. En daarboven heb je Samaria. En Samaria bestaat uit, nou ja, Benjamin ligt er dan ook tussen. Bethel is Benjamin. En daarboven Ephraim of Ephraim en Manasse. En Ephraim en Manasse, dat zijn de zonen van Jozef. Hè? Weet u. En Juda, dat is Juda. Weet je wat ik nou zo fascinerend vind? En misschien dagdroom ik wat, maar goed, dan schrapt hij dat gewoon straks even op de harde schijf. Dat ik heb een studie gemaakt van Jozef en waarom. Wat mij raakte, maar goed, ik was toen nog helemaal niet zo ingevoerd. Ik was nog een jonge, onervaren tijger, denk ik. Ik dacht van, hoe komt het nou dat ze het niet zien, hè? Wat Lea net vertelde over Jozef, dat scheert dan zo dicht langs iets anders. En toen ontdekte ik dat er in het Jodendom sprake is van meerdere Messiassen. En een van de Messiassen is de Messias ben Jozef, de zoon van Jozef. En dat is een Messias die sterft en die herleeft. En je hebt ook een andere Messias, dat is de Messias ben David, de zoon van David. En die komt uit de stam van Juda. En zo heb ik dat boek geschreven, waarin ik heb laten zien dat de weg van de zoon van Jozef, dat de weg van Jozef een kant laat zien van de Messias. Zoals wij hem hebben leren kennen. Namelijk degene die verworpen wordt, die overgeleverd wordt aan de heidenen, die onheus bejegend wordt door zo'n halfzachte Potifar of Pilatus, die terechtkomt in de gevangenis bij twee misdadigers, waarvan de een verhoogd en de ander vernederd wordt, die dan in zijn dromen blijft geloven en die dan vanuit de vernedering verhoogd wordt en dan aan de wereld het leven gaat geven. Heel de wereld kwam naar Jozef toe, terwijl zijn broers daar niets van weten. Maar het komt goed aan het einde. Ze herkennen hem natuurlijk ook helemaal niet, omdat hij er niet meer uitziet als een broer van hen. En maar goed, dat is een andere lezing. Dat is ook een beetje de schuld van Egypte. Hè, als ze hem gewoon zijn naam Jozef hadden laten behouden. Als ze hem gewoon zijn eigen kloffie aan hadden gegeven. En niet een pruik en niet zijn baard hadden geschoren. En niet linnen klederen hadden aangedaan en geen make-up. Ja, zo zien die Egyptenaren eruit, nietwaar? Dan hadden die broers gedacht, ja, je gelooft je ogen niet, maar dat is Jozef volgens mij. Maar die broers herkennen hem niet, omdat wij Jezus zijn gebedskleed hebben afgenomen. We noemen hem liever geen in de gemeente, niet Messias, dat is zo Joods. We noemen hem Christus met zijn Griekse naam, dat Yeshua, dat, dan denken ze helemaal dat je uitslag hebt. Maar we noemen hem dus met zijn Griekse naam, Jezus. En we hebben hem een beetje anders aangekleed. Hij heeft geen gebedsmantel meer, hij heeft geen tzitzit meer. En dat is nog maar de buitenkant. Ik zal straks aan het einde van mijn toespraak komen bij de binnenkant daarvan. Maar goed, dat is Jozef. De weg van de leidende Messias die verhoogd wordt en aan de wereld het leven geeft. En in die geschiedenis heb je ook Juda. En het is nou net Juda, uit wie de zoon van David komt, die Jozef verwerpt. Verkoopt. Juda, Judas. En dan lezen we Genesis 38, als hij dat gedaan heeft. En de bijbelgeleerden die zeggen, ja, dat is toch ook lastig, zeg je. Genesis 38, oh, dat rare verhaal van Juda en Tamar. Dat was een losliggende novelle ergens. Dat lag ergens op de plank. En toen zeiden ze, ja, dat moeten we er toch ook ergens tussen fietelen. En toen hebben ze dat daar maar gedaan. Maar niets is minder waar. Wat je ziet is dat als Jozef, de Messias ben Jozef, zeg maar, die weggaat, dan gaat Juda, die aan de stam, aan het Joodse volk zijn naam gegeven heeft, gaat in ballingschap. En in die ballingschap werkt God aan, hij verlaat de tenten van zijn vader Jacob en werkt God aan de geboorte van de Messias, de zoon van David. En dan krijg je dat verhaal waarvan je moet zeggen, die zie je terug in het geslachtsregister van de Messias. Hè? Tamar zelf, die vrouwen, en dan doet het verhaal denken aan Rut, dat is de andere naam, omdat die Tamar mag trouwen met een broer van degene, met een familielid van een man die overleden is. Het doet denken aan Rahab, om als die tweeling geboren wordt, dan doet ze een scharlaken koordje om de pols van de oudste. Bovendien heeft ze zich 9 maanden daarvoor aangesteld als een hoer. God werkt aan de Messias ben David. En het lijkt wel alsof die Messias, de zoon van David, de leeuw, pas kan komen als eerst de Messias de weg van het lam. Jozef is ook een lam, heb ik wel eens gezegd, hè? Want zijn moeder is Rachel, betekent schaap. Ja, we zeggen, ja, dat is ook simpel. Maar het is wel zo. Dat als hij als een lam zijn weg gegaan is. En wat zie je nou? Nou zie je dat die twee, Juda en Jozef, bij elkaar blijven. We zien ze weer terug bij die twee kanten van de Messias. We zien ze weer terug, zeg maar, bij de 12 verspieders. Daar lopen ze weer samen op. Juda en Jozef. Want allemaal komen ze terug. En 10 van de 12 zeggen, het is inderdaad een prachtig land. Vloeiende van melk en honing. Alleen de timing is verkeerd. Net zoals wij als Abraham in het land, net zoals eigenlijk nu. Mensen zeggen, dus het is de plek van Israël en natuurlijk is het Bijbels, maar de timing is verkeerd. Alsof God niet weet wat hij doet als hij zijn volk terugbrengt of als hij zijn volk aan de grenzen van het beloofde land zet. Dat God zegt, ja, dat weet ik ook wel. De Kanaanieten zijn en masse tegen. Maar ja, ik wil dat jullie toch een beetje op, dat was de bedoeling achteraf. Zo komen ze terug, het is allemaal mooi, maar het is compleet de verkeerde tijd. He, zo denk ik ook wel eens, het was een stuk handiger geweest als God die hele onderneming van tegenwoordig had laten plaatsvinden in 1840. Of 1850. Ik geloof dat er net tussendoor nog een of andere opstand van een Egyptische mufti zit of zo. Maar goed, dan was het land veel makkelijker te bewonen geweest. Er waren er nog supermachten geweest, zoals Frankrijk en Engeland en Turkije. Die hadden ze dan een beetje moeten omkopen. Dan was het een stuk makkelijker geweest, want het land was onbewoond. Nee, wanneer doet God het? Midden in de 20e eeuw. Ja, dat is vragen om moeilijkheden. Nou, dat is, zoiets is het ook met de verspieders. Het is niet vragen om moeilijkheden. God doet dat vaak omdat hij zegt, ik wil mijzelf als de heilige laten zien voor het fonds van de wereld. En ik laat zien dat ik de almachtige ben. En twee verspieders die begrijpen dat. Die zeggen, ja, er wonen reuzen. En we zijn als sprinkhaan in hun ogen, zoals jullie allemaal zeggen. Maar God heeft het ons toch beloofd. En dan zeggen die anderen precies hetzelfde als wat heel veel Israëli's tegen Moshe en Lea zeggen. Weet je wat jullie zijn? Jullie zijn een struikelblok voor de vrede. En jullie brengen het hele volk in gevaar. Dat is wat er met jullie is. En dan zie je dat het volk in die nacht weent. Och, waren we maar nooit uit Egypte gegaan. En dan beginnen ze Joshua en Caleb te stenigen. Omdat die gaan staan op de belofte van God. Omdat die zeggen, de beloften van God zijn toch veel belangrijker dan wat de VN ervan vindt. En die twee, die komen uit de stam van Jozef. Dat is Joshua of Hosea. Die wordt ook laten begraven daar bij Sichem. En de andere komt uit Juda, Caleb. En dan gaan ze het beloofde land in straks, ze overleven het. En dan zie je dat die twee verspieders die zo op God vertrouwen, wat krijgen die dan? Dan zou je zeggen, nou, die krijgen een mooie plek aan de kust. Dan geeft God Caleb, geeft die Haifa. En dan geeft die Joshua Tel Aviv. Nee, ze krijgen wat de wereld nu noemt de bezette gebieden. Caleb krijgt Juda. En hij verovert eigenhandig Hebron. Al is die 80, 85, komt er nog eens om, maar goed. En de stammen, de zonen van Jozef, krijgen Samaria, Efraïm en Manasse. En dan zie je dat dat samen opwerkt. En dat er zelfs dat prachtige, prachtige koninkrijk, zou je kunnen zeggen, ja, prachtig is het niet in alle opzichten, maar van Salomo overheen komt, David en Salomo. En wat zie je dan? Dan zie je dat bij Sichem, nota bene, Joshua en Caleb en Jozef en Juda weer uit elkaar gaan. Ze breken. En ik denk dan, ik heb dan nog steeds in mijn achterhoofd die twee gestalten van de Messias. Ze breken. En Jozef gaat de verstrooiing in als eerste. En die zien we eigenlijk nooit meer terug. Dat worden de verloren stammen van Israël. En Juda gaat later de ballingschap in, maar blijft, mag terugkomen, maar is zonder Jozef. En dan zeggen de profeten, die zeggen, maar er zal een tijd komen, en dat is de tijd van de Messias, Ezechiël 37, dan zullen die twee stukken weer tot één worden. Dan zal Jozef en Juda, dat is het herstel van het koninkrijk van Israël. Dat wordt met het herstel van het koninkrijk van Israël bedoeld. De heling van de breuk. En ik denk wel eens, dat is wat je nu ziet. In de benauwdheid van de tijd zie je dat Juda en dat Efraïm, Manasse, samengevoegd zijn. Ze worden wel een stempel opgezet op allebei. En de wereld zegt wel, het is niet goed wat jullie doen. Maar ze zijn er, ze zijn weer tot één. En ik geloof dat een voorbode is van een geestelijke eenheid. Een eenheid waarin de Messias, de twee gestalten van de Messias, samen zullen komen in de openbaring van de koning van de eindtijd. Hij zal blijken de zoon van Jozef te zijn en de zoon van David. En ik denk dat dat een voorbode is van het herstel van Israël zelf. Ezechiël 34 zegt, als de Messias zal komen, zal hij de verstrooide schapen van het huis van Israël inzamelen en hij zal ze weiden op de bergen van Israël. Dat is daar, de bergen van Israël. Judea en Samaria. Weet je wat ik zo bijzonder vind, is dat het langzamerhand gaat. Je zou kunnen zeggen in 1948 of in 1947 al heeft de wereld geadviseerd dat de kaart van Israël er op een bepaalde manier uit zou moeten zien. En als het daarbij was gebleven, als de Arabische wereld dat had geaccepteerd, dan was Israël onnoemelijk veel kleiner geweest dan dat het nu is. Dat realiseren we ons niet, allemaal niet meer. Er waren hele stukken van Galilea er niet bij, Beersheba was er niet bij. Dan was het echt een mini-staatje geworden. En goed, de Arabische wereld heeft dat niet geaccepteerd. En toen de oorlog voorbij was en de rook was opgetrokken, was Israël ineens een heel stuk groter. Galilea was erbij. En Beersheba en de Negev was er helemaal bij. En toen zijn ze niet verder gegaan. Toen hebben ze niet gezegd, ja, maar hier kan het niet meer blijven. We moeten het Bijbelse Israël, Judea en Samaria en zelfs nog groter moeten we gaan veroveren. Dat hebben ze nooit gezegd. Maar de wereld heeft ze zelfs dat plekje misgund. En toen in 67, de grijzen onder u, net zoals ik, die weten dat nog, wie deden niet mee? Het was echt een macabere optocht. Zelfs Kenia die stuurde nog een symbolische bijdrage. Want die dacht, ja, als de taart zo meteen verdwenen of verdeeld moet worden, wil ik ook nog wel een klein stukje hebben. Irak, Tunesië, Marokko, Libië, ze deden allemaal mee. En toen de rook na 6 dagen opgetrokken was, was Judea en Samaria er weer bij. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, er zal nog één keer een gebiedsuitbreiding komen. Gij hebt de grenzen van uw land verwijd, Jesaja 26, toen wij in de benauwdheid aan u bleven denken. En dan kom je bij Zacharia 10, dat het land te klein zal zijn voor alle stammen die terugkeren en dat zelfs de woonplaats van Elia er weer bij komt. Dan wordt er in Zacharia 10 lezen hoe de pronk van de Jordaan, waar leeuwenhuizen ontgonnen wordt, Gilead en de Libanon, om plaats te maken voor de teruggekeerde van Israël. En hoe gebeurt het dan? Het is heel apart, maar we herkennen het gelijk. God die verschijnt in de profeet Zacharia op het strijdtoneel. En moet je kijken wat hij in zijn handen heeft. De volkeren om Israël heen zijn geen volkeren geweest die God verworpen heeft. Het zijn volkeren geweest die hij zelfs gebruikt heeft om zijn volk te tuchtigen en te louteren. Om zijn volk te herinneren aan de heilige natie die ze zijn. Maar ze hebben zo buitensporig gereageerd soms. Dat God zegt, ik ben in gloeiende ijver voor Sion ontbrand. Maar ik ben in gloeiende toorn ontbrand voor de volkeren die, terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. En Jeremia staat, jullie hebben je buitensporig op mijn erfdeel losgeslagen. En dan staat God op om die buren te richten. En dan heeft hij twee wapens in zijn hand. Dan heeft hij een zwaard in zijn hand. En dan heeft hij een boog. En dan heeft hij een pijl. Dat is zijn wapenrusting. En dan zegt Zacharia 9. Die zegt, en die boog is Jeruzalem. Nee, dat zwaard is Jeruzalem. Dat is Sion. En die boog is Judea. En die pijl is Samaria, is Efraïm. Met andere woorden, de wapenrusting, zegt de profeet Zacharia, waarmee God op het toneel van de wereld verschijnt aan het einde der tijden, dat zijn de bezette gebieden. En het is, natuurlijk hebben ze dat allemaal niet door, maar het is de wereldbeheerser van deze eeuw die achter de coulissen zegt, en wat moet er nou gebeuren in deze tijd? Nu we misschien nog iets kunnen redden, wereld, sla God zijn wapenrusting uit zijn hand. Ontneem hem Sion, ontneem hem Judea zijn boog en ontneem hem Samaria zijn pijlen. En daarmee is inderdaad Judea en Samaria de meest hete plek, spirituele hete plek van de aardbodem geworden. Ik ga een paar vragen nog behandelen, het laatste kwartier. En dat is, is het dan zo, als dat allemaal zo ligt, als het de plek is van God, als Israël er mag wonen voor eeuwig, is er dan nooit plaats voor andere volkeren in dat erfdeel van God? En ik moet u zeggen, er zijn altijd andere volken geweest. Toen Abraham er kwam, waren de Kanaanieten in het land. En toen Israël langzamerhand het volk of het land in bezit nam, bleven er andere volkeren wonen, bijvoorbeeld de Gibeonieten. Ik zeg niet allemaal dat dat de bedoeling was, maar het was wel zo. En ik ben de laatste weken bepaald bij een tekst uit Jeremia 12. We kennen die tekst verder niet, maar daarin staat dat God in woede ontstoken is over die volkeren die maar hebben losgeslagen op zijn erfdeel. En dan gaat hij ze uitrukken, die volkeren. Hij laat zorgen dat er chaos komt bij die buren van Israël. Dat mensen op de vlucht moeten. Het is afgrijzelijk als je probeert daar beelden van op je netvlies te krijgen. Wat er gebeurt als God de buren van Israël gaat tuchtigen. Maar, zegt hij, maar dat is niet het einde. En dan zegt God, als jullie je zullen wennen aan de wegen van mijn volk. Als jullie je zullen gewennen aan de wegen van mijn volk en als je zult gaan zweren bij de naam van de God van Israël, zo waar de Heere leeft, dan zul je in het midden van mijn volk gebouwd worden. En niet zomaar, niet omdat je ook aardig bent, maar als je respect hebt voor de God van Israël, respect hebt voor zijn plannen met de wereld door Israël heen, en je gaat zweren bij de... En mensen, kijk, ik ben geen politicus, maar ik begrijp steeds meer dat mensen dat aanvoelen. Want dan gaat het ook door henzelf heen en zeggen ze, ja, dat is eigenlijk ook logisch. Hè? Zo zou het eigenlijk in ons land ook moeten zijn. Het is niet zo dat de vreemdeling op een afstand moet blijven en hier in ons eigen land niet mag wonen. Alhoewel het helemaal niet zo'n heilig land is. Ze mogen hier komen, ze zijn hier welkom, maar ze hebben niet alleen rechten, we mogen ook iets van ze vragen. En wat we van ze mogen vragen is dat ze onze cultuur respecteren en onze manier van leven respecteren en dat ze de zaak hier niet... En dat is nou precies wat de Bijbel ook zegt en die gaat er heel ver. God zegt bijvoorbeeld ook in Zacharia 2, als ik ze gericht zal hebben, zullen de volkeren mij gaan zoeken en de naam van de Heere gaan afsmeken en dan zal ik ze maken tot mijn eigen volk. Dus het is niet zo dat Israël daar exclusief maar moet wonen, dat er geen enkele ruimte is voor de anderen, maar de voorwaarde is wel dat die anderen niet zeggen, nou nemen wij de helft maar mee naar huis. Nee, dat ze de gewennen aan de wegen van mijn volk en dat ze gaan zweren bij de naam van de God van Israël. De tweede vraag is, mag Israël het land breken? En eigenlijk heeft Moshe het al gezegd. En merkwaardig is natuurlijk dat de islam precies hetzelfde zegt. Natuurlijk ook omdat de islam zich baseert op het Oude Testament. En waarom mag Israël het land niet breken? Om twee redenen. De eerste reden is omdat het hun eigen land niet is. Het is het erfdeel des Heren. Ik kan zeggen, ik wel eens ook niet, als ik ergens een huis huur, kan ik natuurlijk ook niet, omdat ik weinig bovenkom, een bord in de tuin zetten en zeggen, bovenetage te koop. Dan ziet mijn huisbaas maar aankomen. Die zeggen, wat zijn we aan het doen, poot? He? Dus dat kan niet. Maar het kan ook niet, en dat is het geluid wat je bij Moshe en Lea hoort, omdat ze zeggen, het land Israël is niet van onze generatie, maar is van heel Israël. Is van de generaties die voor ons geleefd hebben, die na ons komen. Het is ook van de mensen die in New York wonen en die in Oekraïne wonen. Dus wij zijn het nu wel die er wonen, maar wij hebben niet het recht om namens de hele Kahal Israël, namelijk namens de hele gemeente van Israël, iets met dat land te doen. De derde vraag, en daar ga ik mee afronden. Wat heeft dat nou te maken met de Messias, zeg? Ja, ik zeg het wat opgewonden, maar omdat mensen dat ook wat opgewonden tegen mij zeggen, dat heeft toch helemaal niks met de Heer Jezus te maken, zeg. De vraag natuurlijk, willen we een goed antwoord geven, wat is nou precies de relatie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Ja, we weten, dat zijn verkeerde benamingen, maar laten we het voor het gemak nog even zo noemen. Het is natuurlijk een hele lange tijd. In de vroege kerk is er een lange periode geweest waarin men zei, ja, dat Oude Testament is achterhaald. Dat is voorbij, dat is over, dat is ingeruild voor het Nieuwe Testament. En uiteindelijk heeft Augustinus en Ambrosius, die hebben geprobeerd om dat Oude Testament nog te redden, maar die zeiden ze, ja, dan moet je het natuurlijk wel anders gaan lezen. Dan moet je het wel letterlijk gaan, moet je niet meer letterlijk gaan nemen, maar je moet het zien als een soort profetie voor de kerk die komen zou. Of je moet het gaan lezen als een soort allegorese. Dan kun je het eigenlijk als een soort illustratie van het Nieuwe Testament. Als een soort, wil je nog een paar paadjes kijken naast het Nieuwe Testament, dan hebben we nog een boekje. Het is natuurlijk niet nodig. En ik moet zeggen dat we er in de kerk soms ook zo mee omgaan. Ik zeg dan wel eens speels, dan hebben we 3 seizoenen de Romeinen en de Filippenzen en de Galatenbrief gehad. En dan zegt er een goochem, maar zullen we ook eens naar het Oude Testament gaan? En niemand die daar echt zin in heeft, zo moeilijk. We gaan toch geen seizoen hagen doen, zeg ik, moet er niet aan denken. Maar goed, omdat Pietje dat zo zegt en aandringt, gaan we ook een seizoen hagen doen. En de eerste vraag bij hagen 1 vers 1 is, wat doet dat mij? Het is niet nodig, maar goed. 1100 bladzijden van de Bijbel, 5/6 van de Heilige Schrift. En we gaan er soms mee om alsof het eigenlijk niet nodig is. Terwijl we zouden moeten zeggen, hè, achteraf bezien, God had het niet gehoeven. Dat Oude Testament. Zo gaan we er soms mee om. Terwijl ik denk dat Jezus en de apostelen er heel anders mee omgaan. En de apostelen zeggen, de Heer Jezus is gekomen en de Messias is gekomen om alles wat er in de wet en de profeten staat, om dat werkelijkheid te maken. Het gaat in het Nieuwe Testament om het Oude Testament. Wil je weten wat wedergeboorte is? Wil je weten wat de toekomst is? Wil je weten hoe de wereld eruit gaat zien? Dan moet je zo vlug mogelijk naar het. Wil je weten wat de doop is? Naar het Oude Testament. Want daar staat het. En zoals Van Rulle heeft gezegd, het is eigenlijk het verklarend woordenlijstje van het Oude Testament, daar draait het om. Het draait om de wet en de profeten. En dat is ook zo. Met andere woorden, dat betekent, en ik geloof dat dat zo is, dat betekent dat Yeshua HaMashiach, of Jezus de Christus, wat gaat hij doen? Hij gaat dat doen wat het Oude Testament gezegd heeft dat hij zou gaan doen. Zo simpel. Wil ik weten wat de taak en de roeping van de Heer Jezus is? Dan moet ik gaan naar wat de profeten, wat God in de profeten beloofd heeft. Ik geloof in de eenheid van de schrift, wat hij zou gaan doen. En dan neem ik u mee tenslotte naar Jesaja 49. Het Een gedeelte uit de liederen van de knecht des Heren. En u weet, daar gaat het heel vaak over Israël in de liederen over de knecht des Heren. Jesaja 40 tot en met 53. Maar af en toe is het alsof er te midden van het volk Israël ineens één zich losmaakt. Misschien moet ik het nog beter zeggen, alsof er ineens op één Israëliet in het bijzonder licht valt en of één Israëliet in het midden van Israël een bijzondere roeping krijgt. En zo is dat ook in Jesaja 49. Vers 5. Maar nu zegt de Heere die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heeren, mijn God was mijn sterkte. Hij zegt dan, het is te gering, het is te weinig dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht van de volkeren, opdat mijn heil rijke tot aan het einde der aarde. Je ziet in Jesaja 49 vier roepingen, vier taken van de Messias. En iedereen, de Joden en wij, zijn het erover eens dat het hier over de Messias gaat. En wat zijn die vier taken dan? Nou, allereerst, dat valt het meeste op, dat is ook wat Simeon zou zeggen in het Nieuwe Testament. Dat is ook wat Paulus zou gaan zeggen in Handelingen 13. Dat deze knecht des Heeren gesteld is door God tot een licht voor de volken. Nou, dat kunnen we allemaal plaatsen. Hooguit zouden we dan moeten zeggen, ja, maar dat licht schijnt dus wel vanuit het midden van Israël de wereld in. Als een menorah schijnt het de wereld in. En daarmee voldoet deze knecht des Heeren, dat heb ik net in de vluggigheid even overgeslagen, aan de roeping van Israël om op de heilige plek als de menorah zelf het licht de wereld in te stralen door te wandelen in de wegen des Heeren. Hij is een licht voor de volk. Als we in Jesaja 51 gaan lezen wat dat licht dan is, dan wordt dat licht de Torah genoemd. Met andere woorden, deze knecht des Heeren, die moet ervoor gaan zorgen dat de naties, de volkeren van de wereld gaan wandelen in de Torah. In de wegen des Heeren. Met andere woorden, hij moet ervoor gaan zorgen dat alle volkeren discipelen gaan worden van God. Dat springt er bovenuit. Maar dat is niet zijn enige taak. Het eerste wat God hier noemt is dat God zijn mond als een zwaard maakt. En dat is een tekst die geciteerd wordt in Openbaring 1. Met andere woorden, de Messias is ook de overste van de koningen der aarde. Hij is degene die de vijanden van de heilsplannen van God en de vijanden van Israël zal doden met de adem van zijn mond. Dat is zijn eerste. Hij is de grote generaal. Dit zal opnemen in de eindtijd tegen de vijanden van Israël. Vandaar dat ook Zacharias bij zijn geboorte al gelijk zegt, dan zullen we eindelijk bevrijd van al onze vijanden God kunnen dienen. Dat is één. Het tweede is dat hij de verloren stammen moet gaan vergaderen tot God. Dat hij ze moet gaan thuisbrengen. Dat is de tweede roeping van de Messias. Dat heeft Jezus ook zo ervaren. Hij heeft gezegd, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Hij heeft gezegd, ga alleen maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dus die roeping heeft Jezus ook voor zich gezien. Jesaja zegt, ze zullen zich in eerste instantie niet laten verzamelen. En dat zegt Paulus straks ook. En dan krijgt hij die tekst, dan krijgt hij Jesaja 49 vers 6b. Namelijk, nu een licht voor de volkeren dan. Dat is de derde taak, dus het licht voor de volkeren. En dan is de vierde taak, ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk om het land weer te herstellen. En verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken om tot de gevangenen te zeggen, kom maar tevoorschijn. Dat is vier taken. De overwinnaar op de volkeren. Degene die de verloren stammen en de verloren schapen van Israël gaat thuisbrengen. Die het licht van de Torah zal laten schijnen tot in alle uithoeken van de aarde. En die het land weer zal gaan herstellen. Ik zeg dan altijd, in het midden daarvan het terugbrengen van de bewaarden van Israël en een licht voor de volkeren. Vroeger, maar jonge mensen weten dat niet meer, maar vroeger hadden we nog geen cd's. En dan zou jij zeggen, ja, dat heb ik ook niet, ik stream alles of zo. Maar nog langer geleden hadden we van die zwarte dingen met krakende, hè? En dan had je LP's. En dan had je ook singeltjes, weet je dat nog? En als je dan een singeltje had, had je een A-kant en een B-kant. Nou, de B-kant was meestal niet zoveel aan, maar dat was opvulling. Maar je luisterde natuurlijk, dat kwam in de top 40, de A-kant. Nou, ik geloof dat we hier een A- en een B-kant zien. En die zijn allebei evenveel waard in de ogen van God. De A-kant is, ik zal de verloren stammen van het huis van Israël thuis gaan brengen. En de B-kant is het licht voor de volken. En nou, als ik me niet vergis, hebben wij de laatste 2000 jaar vooral de B-kant opgezet. En we hebben gedacht dat het enige nummer was, als ik het de vergelijking mag doortrekken, die op de plaats stond. Maar nu na 2000 jaar, en ik geloof ook dat het licht begint te temperen, en dat de richting van het licht verplaatst wordt, dat het in Europa begint te schemeren, en dat het toegaat naar Jesaja 60, duisternis zal de volkeren bedekken, maar over u zal een licht opgaan. Nu zegt God tegen ons, en nou wordt het eens tijd dat je A opzet. Mensen zeggen wel eens tegen mij, en ik hoop dat u deze dingen begrijpt. Mensen zeggen wel eens tegen mij, en niet alleen tegen mij, tegen Jaap denk ik ook. Jij houdt meer van Israël dan van Jezus. En dan zeg ik de laatste tijd, nee, Jezus houdt meer van Israël dan jij. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Jezus houdt meer van Israël dan jij. Jezus heeft meer te maken met het heil en het herstel van het koninkrijk van Israël dan wij ooit beluisterd hebben willen. Wat is discipelschap? Discipelschap is navolgen van Christus. En ik heb dat altijd begrepen in termen van gebruik de gaven van de geest. In termen van Ik wil zijn als Jezus, zo wil ik leven, zo wil ik eruit zien, zijn gehoorzaamheid, zijn liefde, zijn trouw aan God, zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid. En dat is ook zo. Maar dat is niet alleen zo. Als de Messias nog 3 andere roepingen heeft, waaronder het herstel van het land en het terugbrengen van de verloren stammen van Israël, en we zien in deze tijd, en ik geloof dat de Messias meer dan ooit deze taken op zich neemt, dan betekent discipelschap en navolging ineens iets nieuws. Dan betekent het wat de profeten ook gezegd hebben, dat wij het zijn die de kinderen van Israël op hun heupen als een geschenk aan God gaan thuisbrengen. En dat wij het zijn die meehelpen aan de herbouw van de muren van Jeruzalem, heel concreet. Met andere woorden, als het gaat om de geestelijke betekenis van het land en van Sion en van Judea en Samaria in het bijzonder, dan staan we daar niet met onze rug naartoe. Maar dan is de tijd aangebroken dat Christus zegt tot zijn gemeente, en nou wil ik dat jullie daar niet met je rug naartoe staan of in je vrije tijd allerlei notities gaan schrijven over boycott en weet ik wel allerlei onzin. Lees de schriften. Maar dat je in deze tijd gaat staan en met mij mee gaat doen. En dat mijn volk Israël, want ik ga haar koninkrijk herstellen, dat zal merken. En ik denk dat Lea Mosje zei er nou niet, maar ik denk dat de emotie is die bij hen loskomt. U moet zich voorstellen, ze komen in New York, ze komen in de wereld, ze komen bij hun eigen volk. En hun eigen volk, die zitten er soms 5 in die synagoge en die zitten wat er zitten, die denken, wat zijn dat voor rare mensen? En dan komen ze ineens bij ons. En dan zien ze ineens mensen die niet zeggen boe en ba. Maar die denken, ja, we hebben het nog niet helemaal begrepen, daarom zijn we juist gekomen, maar we willen het helemaal begrijpen. En ik denk, dan ga ik terug naar de geschiedenis van Jozef. Er komt een moment waarop Jozef zichzelf bekend maakt. Om met Lea te spreken, ik ben het. Ik ben het. En ze zegt, dan gaat het over Jozef en over het land. En soms heb ik het idee dat zij dan een beetje meer zien wie Jozef is en wij dan een beetje meer zien wat het land is. Hoewel, dat is natuurlijk ook niet zo. Ik zei pas, als ik een klein christelijk jongetje een tekening zou willen laten maken van de Messias, dan zou hij misschien zeggen, ja, dan kan ik niet. Nou, iets wat de Messias, wat met de Heer Jezus te maken heeft, dan zou hij een kruis tekenen. Maar als je een Joods jongetje zou vragen, teken nou eens een tekening van de Messias die komen zal, dan tekent hij een troon met een koning erop. En ik denk dat er een moment komt, als de Heer Jezus als een generaal voor zijn volk zal strijden, met dat zwaard uit zijn mond, zeg maar, dat het Joodse volk ineens zal zien, maar degene die onze vijanden overwint, die heeft littekenen in zijn handen. En wij zullen op die dag ineens zeggen, maar die voor ons gekruisigd is, en we zullen al die kruisjes gaan van onze revers afdoen en zeggen, heb je ook een kroontje voor me, want dat past veel beter. Misschien is het de tijd ook wel dat we wat meer kroontjes gaan dragen. En dat ze dan vragen, waarom heb je dat kroontje? En dat we zeggen, ja, degene die voor ons zijn leven gegeven heeft, die leeft. En die komt om deze wereld te veranderen. En zijn komst is nabij. Ik geef het maar als hint. We moeten er nog iemand vinden die dat maakt of zo. Maar goed. Ik wil daarmee afsluiten. Ik denk dat dat de geestelijke betekenis is van Judea en Samaria. Het gaat niet in de lucht hangen. We zijn bij God geborgen en degenen die ons slapen zullen bij God zijn. Maar ze komen terug, want het gaat hier op aarde gebeuren. En ik geloof dat we daar de tekenen van zien. En ik denk dat het onze roeping is nogmaals om niet ons om te draaien en alleen liederen te zingen in de kerk die gaan over onze persoonlijke redding en navolging, maar Jezus Christus te gaan bezingen en te eren en na te volgen als de knecht des Heren die dat zal gaan doen wat God hem heeft opgedragen. Dank u voor uw aandacht.